Zo, goedemorgen allemaal. Goed om hier weer te zijn. En samen bij weer een onderwerp stil te staan, waarvan we in ieder geval iets vanuit de Bijbel kunnen leren. Maar wat ons ook wat meegeeft als we straks weer van hier gaan ons dagelijks leven in. En waar ik vandaag met jullie bij stil wil staan, is bij het onderwerp rouwverwerking. En vandaag is het eerste deel. En als het goed is, ben ik hier 2 juni weer. En dan volgt het tweede deel. En het eerste deel is erkenning van verlies en rouw. Want voordat je iets met verlies en rouw zou kunnen doen in je dagelijks leven, is het wel van belang dat je erkent dat je ermee te maken hebt. En dat kan op velerlei wijze, zoals we straks ook zullen gaan zien. Maar voordat we dat willen gaan doen, lezen we eerst een stuk uit Psalm 88, Psalm 88, vers 4 tot 7. Psalm 88, vers 4 tot 7. En daar worden we meegenomen naar een situatie waarin de psalmist echt diep in de put zit. Zo diep dat hij er eigenlijk in de hele psalm ook niet uitkomt. Dat is uniek aan psalm 88. En dat laat ons soms ook zien dat je in omstandigheden kunt komen als mens en als gelovige. Waarin het op dat moment behoorlijk uitzichtloos is. Zelfs al ben je dus gelovig. En ik denk dat dat voor ons ook wel fijn is dat ook zo'n psalm in de Bijbel staat. Want het is niet altijd zo eenvoudig als dat het soms gepresenteerd wordt. Van je hebt met verdriet te maken. Je gaat ermee tot God. En gelijk is alles weer koek en ei, om zo maar te zeggen. Psalm 88, vers 4 tot 7. En daar zegt de psalmist: want mijn ziel is verzadigd van ellende. Mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht. Afgezonderd onder de doden. Net als de gesneuvelden die in het graf liggen. Daar denkt u niet meer aan. Zij zijn afgesneden van uw hand. U hebt mij in de onderste kuil gelegd. In duistere oorden, in diepte. En wat je ziet in deze psalm is dat de psalmist met zoveel ellende te maken heeft, dat er niks meer bij kan. Zijn ziel is verzadigd van ellende. En hij voelt zich geestelijk, en wellicht ook in deze psalm ook lichamelijk, voelt hij zich dood. Hij voelt zich alsof hij al, als het ware, levend begraven is. Zijn leven is uitzichtloos. Hij kan het leven niet meer aan. En dat is denk ik ook wel illustratief voor een situatie waarin je, om wat voor reden dan ook, te maken kan krijgen met diepe rouw en met diep verdriet. Goed, daar willen we vandaag bij stilstaan. En het doel van vandaag is dat we gaan erkennen wat de impact is van het lijden, wat het lijden van verliezen op ons heeft. En nogmaals, we willen juist stilstaan bij die erkenning van dat lijden, omdat als je het niet erkent, als je niet beseft wat voor bakje aan ellende je soms met je meedraagt, je daar ook niks mee kan doen. En je dat ook niet uiteindelijk op een bepaalde manier een plaats kan geven. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Te meer ook wanneer we denken aan het feit dat wij heel vaak niet met, of heel vaak moeilijk met verlies om kunnen gaan, met het lijden van verliezen om kunnen gaan. Dat heeft ook vaak te maken met onze westerse cultuur, waarin niet zoveel ruimte is voor gevoelens. Denk ook maar bijvoorbeeld aan hoe Afrikanen en Arabieren met verdriet omgaan. Denk bijvoorbeeld aan hoe in de Bijbel uitingen van rouw worden weergegeven, waarin men dat heel expliciet en ook heel fysiek beleeft, en waarin er luid gehuild wordt, zelfs de kleren gescheurd worden en mensen as op hun hoofd strooien. Nou hoeft u niet gelijk, als u straks de volgende keer op een begrafenis komt, de kleren te gaan scheuren en as op uw hoofd te gaan strooien. Nou, als u zich ertoe geroepen voelt, voel je vrij. Maar ik denk wel dat we wat kunnen leren van de manier waarop in andere culturen met rouw wordt omgegaan. Het wordt bij ons vaak weggestopt. En wat je toch ook wel vaak merkt, zeker als je het hebt over verliezen als gevolg van de dood, dat op een gegeven moment moet het ook maar klaar zijn. Dan moeten we er ook maar niet meer over praten. Ja, nou, want dan vinden we ook op een gegeven moment mensen erover zeuren. Goed, wij kunnen dus soms moeilijk omgaan met verlies en daarom is het des te meer goed om daar eens bij stil te staan. En ja, dan komen we eigenlijk alle bij ons eerste grote punt van ja, wanneer hebben wij nu met verlies te maken? En dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan overlijden. En dat is denk ik ook wel een heel groot verlies. Als een geliefde om je, ja, bij je in de buurt komt te overlijden, of het nou je vader is, of het nou uiteindelijk een kind is, of het je partner is, of een vriend, of een medegelovige. Het heeft altijd op een bepaalde manier een impact. En de ene situatie is natuurlijk ook heftiger dan de andere. Ik denk dat het voor ons allemaal wel herkenbaar is. Tegelijkertijd denk ik ook, hè, als je daar zo over nadenkt, ja, ook daar wordt dan vaak weer aan voorbij gegaan. Hè, dat men op een gegeven moment zegt van ja, ach ja, die persoon is weggevallen, maar nu moet je maar eens verder met je leven. Terwijl als je met overlijden te maken krijgt, als een geliefde van je wegvalt, dan kan dat voelen als dat alsof een stukje van jezelf gestorven is. Een stukje van jezelf overleden is. Alsof je als het ware ja, een amputatie hebt ondergaan. Maar niet alleen met overlijden hebben we te maken met verliezen. Ik denk dat je ook kan denken aan een relatiebreuk, aan echtscheiding. Ja, of zelfs een verkering die uitgaat. Maar ook vriendschappen die kapot gaan. Familiebanden die om wat voor reden dan ook verbroken worden door conflicten. En ik denk dat ja, er zat families en zat gezinnen zijn waar ellende aan de hand is, wat heel vaak niet gezien wordt. En dat blijft dan verborgen achter de voordeur. Maar als je mensen wat beter leert kennen, ja, dan kennen we allemaal denk ik wel de verhalen van gezinnen en families waar heel veel leed en waar heel veel verdriet is door verbroken relaties, door zorgen vanwege de kinderen. En ja, dat daarin ook verliezen geleden worden. Een volgend punt dat ik heb opgeschreven is dat werkelijkheid een illusie blijkt te zijn. Werkelijkheid blijkt een illusie te zijn. Dat heeft soms ook wel een beetje met zo'n relatiebreuk te maken. En ja, ik denk dat dat soms ook wel te maken heeft. Hè? Zoiets met als je bijvoorbeeld met vriendschappen te maken hebt waarin mensen toch niet blijken te zijn zoals ze zich voordoen. Of dat je opgegroeid bent in een gezin waarin het voor jezelf leek van oh, wij hadden een goed gezin. En ja, zoals het daar was, zo was het goed. En dat voelt als kind ook vaak wel zo, hè, dat het gezin waarin je opgroeit, dat is een goed gezin. Totdat je, ja, vaak ook doordat je in aanraking komt met anderen, tot andere inzichten komt. En tot het besef komt van ja, dat gezin waarin ik opgegroeid ben en waarin mijn ouders ja, aangaven van goh, wij zijn het meest mooie en fantastische gezin wat er is. Ja, dat blijkt uiteindelijk door en door verrot te zijn, omdat er zich patronen afspelen doordat er zaken zijn die, ja, die niet kloppen. Dan blijkt de werkelijkheid een illusie te zijn. En ja, dan kan het soms zo zijn dat datgene, dat beeld dat je had, dat helemaal niet klopt. En dan verlies je ook als het ware iets. Een volgend punt kan daarmee verband houden, namelijk aantasting van waardigheid. Aantasting van waardigheid, hoe kun je dat zien? Nou ja, in het gezinsverband zie je dat wel terug als kinderen mishandeld zijn of als kinderen seksueel misbruikt zijn. Dan wordt een stuk van je waardigheid wordt van je afgenomen. Dan wordt er ook zelfs zeg maar een stuk van je identiteit kapot gemaakt. Dan draag je wonden met je mee. En maar dat kan ook op een andere manier plaatsvinden. Als mensen je vernederen, als mensen je iets aandoen. Je hoort het ook wel van mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt doordat ze mishandeld zijn, of wat dan ook. Dan wordt je waardigheid aangetast. Dan kan dat vreten aan je identiteit. Volgende punt waarin je ook een verlies leidt, is als je te maken krijgt met blijvende chronische ziekte en invaliditeit. Mensen die ziek worden en daardoor de dingen niet meer kunnen doen die ze zouden willen doen, ook dan kom je in een proces dat je dingen verliest en dat je met rouw te maken kan krijgen. Gewoon heel beeldend, als iemand geamputeerd raakt, ja, dan kan die niet meer, hè, als een stuk van zijn been af is, dan kan die niet meer lopen, dan kan die niet meer de sport doen die hij wil, dan kan die zich niet meer voortbewegen wat hij wil, dan kan hij niet meer de dingen doen die hij wil, en hij is ook een stuk van zichzelf kwijtgeraakt. Ook dat is verlies. Volgend punt is het afsluiten van een levensfase. Dat kun je, denk ik, sommigen van ons hebben dat ook wel meegemaakt. Als je op een gegeven moment je kinderen hebt die groter worden. Sommige mensen vinden het heel fijn dat de kinderen het huis gaan. Mijn ouders zeiden van, nou ja, het was wel leuk hoor dat jullie er waren. Maar, nou ja, ergens was het toch veel fijner dat we opgekrast waren. Ja, nou ja, hè, dan kom je ook van dat de werkelijkheid blijkt een illusie te zijn. Ja, dat je ouders ook eigenlijk toch niet zoveel om je gaven als dat je dacht. Hè? Voor sommige mensen is dat een feestje afsluiten van de levensfase. Maar het kan soms ook zijn dat je denkt van, ja, chill, dit komt nooit meer terug. En zeker als je afscheid moet gaan nemen en het is een onomkeerbaar afscheid. Hè, en dat is zelfs ook zo als je te maken krijgt met overlijden en je bent getrouwd geweest. Ja, en je verliest een geliefde. Dan verlies je niet alleen een geliefde, maar je sluit ook een levensfase af. Namelijk de levensfase van je huwelijk. Dat sluit je ook af. Hè. Daar komt vaak veel meer bij kijken. Omdat je samen opgetrokken bent, sluit je iets af. Ik denk dat we de impact daarvan heel vaak onderschatten. En ook met het ouder worden, ook als je stopt met werken. Hoeveel senioren zie je niet met de ziel onder de arm lopen als ze met pensioen zijn gegaan? Ja, pensioen is een luxe, maar tegelijkertijd voor sommigen niet echt een zegen. Een ander punt is wensen die niet in vervulling gaan. Wensen die niet in vervulling gaan. Ja, en dat denk ik bijvoorbeeld aan mensen die erachter komen van, ja, we willen heel graag kinderen, maar je kunt geen kinderen krijgen. Ook dat is rouwverwerking. Of als je uiteindelijk in een situatie komt dat je beseft van, ja, ik zal niet heel oud worden, dus ik zal bepaalde dingen niet meer meemaken. Ik sprak laatst een broeder ook en ziek geworden, opgegeven. En die zei van, ja, ik zal mijn kleinkinderen, ja, ik ben blij dat ik ze zie, maar ik zal ze in ieder geval niet nog verder op zien groeien. En dat is pijnlijk. Ook dat zijn dan dingen waar je afscheid van moet nemen. Een volgend voorbeeld is opgegeven hoop. Opgegeven hoop. En dan denk ik aan verbroken relaties, waarin er dan toch soms nog een hoop is dat het goed komt, maar waar daar definitief een einde komt aan die hoop, omdat degene met wie de relatie verbroken is, die komt te overlijden. En er zijn ook best wel voorbeelden van mensen die in de knoop zijn gekomen nadat een relatie kapot is gegaan, een relatie met ouders kapot is gegaan. En ze horen dat die ouders zijn overleden, dan heb je toch ook weer een soort van verlies. En dan is er sprake van rouwverwerking. Nou, nog een ander voorbeeld is ontslag en verlies van bestaanszekerheid. Als mensen ontslagen worden, ja, als je je werk doet, bepaalt dat voor een deel je identiteit. En dan kun je je afgewezen voelen, beschadigd voelen. Dan kan het ook gewoon zo zijn dat je zoiets hebt van, ja, ik voel me niet erkend in wat ik gedaan heb voor het bedrijf. Dan is dat ook een verlies. En een bestaanszekerheid, het heeft ermee te maken, ja, als je qua inkomen op achteruit gaat en als je van heel weinig rond moet gaan komen, dan brengt dat ook zorgen met zich mee en dan moet je ook dingen inleveren. En tot slot een laatste, die vertelde een zuster mij toen ik deze spreekbeurt elders hield, die zei van, ja, verhuizing, dat kan ook soms best wel pittig zijn. Zeker als je te maken hebt met oude mensen die dan verplicht naar een verpleeghuis moeten. Dat kan een enorme impact op mensen hebben. En dan zie je soms ook dat mensen heel snel afglijden en komen te overlijden. Ja, en dat kan soms ook, wat ik zie, op jongere leeftijd zijn. Wanneer je te maken hebt met kinderen die uit huis geplaatst worden. Ik heb dat zelf als gezinsvoogd moeten doen. En aan de ene kant is dat gebeurt niet zomaar. Het is voor die kinderen beter, maar het is wel heel heftig. Het heeft wel een impact op kinderen. En ik heb ook kinderen daadwerkelijk naar de knoppen zien gaan, omdat ze van instelling naar instelling naar instelling moesten. En zich daardoor niet aan mensen hebben kunnen hechten. En dat beschadigt mensen. Het tast je identiteit aan. Goed. Wanneer hebben wij met verlies te maken? Nou, dit zijn zo een aantal voorbeelden die in mij opkwamen, waarvan ik denk van, ja, dan heb je met verlies te maken. Dat is echt niet alleen overlijden. En ik denk dat we allemaal zo in onze omgeving wel daar voorbeelden van zien, maar daar zelf waarschijnlijk ook wel eens mee te maken hebben gehad. En als je het dan hebt over, ja, wat is verlies? Nou, verlies is wanneer ons iets van essentiële waarde afgenomen wordt. Verlies is wanneer ons iets van essentiële waarde afgenomen wordt. En een mooi voorbeeld daarvan in de Bijbel, mooi tussen aanhalingstekens, vinden we bij Amnon en Tamar terug. En daarover willen we lezen. En daarvoor gaan we naar 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. En dan lezen we vanaf het 14e vers. En ja, het is zo dat Amnon die wil graag gemeenschap hebben met zijn halfzus Tamar. En ja, zij wil dat niet. En ja, ze kan dat eigenlijk niet tegenhouden. En dan vindt er een enorme tragedie plaats. Ja, en dit is nou eigenlijk ook zo'n voorbeeld wat duidelijk maakt in de Bijbel van ja, verlies heeft niet alleen te maken met overlijden, maar heeft ook te maken in dit geval met het verlies van waardigheid, aantasting ook van wie je bent. Ja, en dan smeekt Tamar om aan Amnon dat ja, hij haar niet met geweld neemt. En dan lezen we vanaf vers 14 in 2 Samuel 13 het volgende. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. Amnon zei tegen haar, sta op, ga weg. Toen zij zei tegen hem, er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende en zei, stuur die vrouw toch bij mij vandaan, naar buiten en doe de deur achter haar op slot. Zij had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar, is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer, neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed. Want Absalom haatte Amnon omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. En wat je hier in ieder geval ziet is dat bij Tamar de waardigheid wordt weggenomen. En in die tijd was het zo van ja, als je uiteindelijk verkracht was, dan had al een man gemeenschap met je gehad. En dan kon je ook als vrouw niet meer met een andere man trouwen. Waardigheid was afgenomen. Dat zie je ook dat Tamar daar uiting van geeft, doordat ze het veelkleurige gewaad dat zij heeft, dat ze dat scheurt. Alle levensvreugde, want daar staat dat symbool voor, alle levensvreugde is haar afgenomen en is van haar geweken en is verdwenen. En ja, ze wordt ook letterlijk buiten de deur gezet en ze staat er dan vervolgens alleen voor. En dan zien we dat Tamar uiting geeft aan haar rouw door as op haar hoofd te strooien. En wat ik net ook al zei, dat ze het veelkleurige gewaad scheurde en dat ze haar hand op haar hoofd legde. En als je hand op je hoofd legde in die cultuur, dan was dat ook een teken van rouw. Ze is in de rouw, want ze is haar waardigheid kwijt, ze is haar toekomst kwijt. En ja, dan zien we ook hoe er met haar omgegaan wordt. En Absalom zegt eigenlijk van ja, praat er maar niet over. Ja, wat dat betreft is er nog niks veranderd, want dit gebeurt ook heel vaak in gezinnen waarin seksueel misbruik plaatsvindt. Dan moet er gezwegen worden. Praat er maar niet over. En dan zo iemand die al een slachtoffer is, die wiens identiteit aangetast is, van ja, die staat er dan alleen voor. En dat is ook vaak hoe we in het algemeen omgaan met mensen die met verliezen te maken hebben. We gaan er vaak omheen, met een grote boog. Dat zie je bij begrafenissen. He, dat er dan heel veel mensen komen, maar wie blijft er dan uiteindelijk nog voor je over? Wie komt uiteindelijk nog bij je langs? En ja, uiteindelijk sta je er heel vaak alleen voor als je met leed te maken krijgt. Eventjes is het interessant, maar dan ebt alle aandacht, alle belangstelling weg. En soms wordt er ook gezegd van ja, nou moet je er maar eens mee stoppen. En dat ook wel eens gehoord bij een familielid van mij. En lang rouwend. Van ja, daar werd op een gegeven moment gezegd van ja, nou moet ze maar stoppen met dat gezeur. Laat er een andere vent zoeken. He? Ja, dan leef je ook niet in een ander in. En dan zie je ook dat er staat in het einde van vers 20. Want Absalom doet niks. En uiteindelijk David, die wordt natuurlijk wel boos. Maar daar lezen we ook niks over terug dat hij wat doet. Dan lezen we uiteindelijk over Tamar aan het einde van vers 20. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Eenzaam. En eenzaam kun je ook vertalen met verwoest en in puin liggen. Haar leven ligt volledig in puin. En ja, zo eindigt het eigenlijk als het ware voor haar. Al haar toekomst, want dat lag er ook in als je getrouwd was met een ander en kinderen kreeg. Al haar toekomst was haar afgenomen. En zo zie je hier, in zo'n voorbeeld, waarin het gaat om een verkrachting, dat iemands leven daardoor totaal en blijvend verwoest kan zijn. Nou, dit is denk ik wel een duidelijk voorbeeld vanuit de Bijbel, wat ook laat zien hoe ingrijpend verlies kan zijn in het leven van mensen. Dan gaan we naar ons volgende punt toe. En dat is het derde punt van vandaag. En we hebben hier net ook al wel gelezen in dit gedeelte van dat Tamar geen ruimte vond voor haar verdriet en geen steun vond. En dat denk ik dat wij daar als mensen ook gewoon vaak mee te maken krijgen. En daarom is denk ik ook even goed om stil te staan bij het punt van wat is nou waar en wat is nou niet waar ten aanzien van de gevolgen van verlies. Omdat we daar niet altijd een goed beeld van hebben. Omdat mensen ook heel vaak dingen tegen ons zeggen. Waar je denkt van wat moet ik hier nou mee? Hebben ze nou gelijk of hebben ze nou geen gelijk? Allereerst de dingen die niet waar zijn. En dan hoor je heel vaak zeggen een christen heeft geen verdriet. Of die vindt volkomen troost bij zijn hemelse vader. Of zoals ooit tegen een meisje werd gezegd. Die misbruikt was door haar vader en geen contact meer met hem had. Nou, gelukkig heb je je hemelse vader nog. En natuurlijk zit daar een kern van waarheid in. Maar je hebt ook je aardse vader nog. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is als je seksueel misbruikt bent. Een christen heeft geen verdriet. Een christen heeft wel degelijk verdriet. En we hebben net ook Psalm 88 gelezen. En er zijn nog wel meer gedeeltes in de Bijbel die heel duidelijk laten zien dat ook gelovigen verdriet hebben. Klaagliederen is een Bijbelboek vol van de psalmen staan er vol van. En niet voor niets staat er in Openbaring dat God de tranen van de ogen van de gelovigen zal wissen. En ze uiteindelijk vreugde zullen vinden in het hemels Jeruzalem. Wat aangeeft dus dat zolang we hier leven, ook als christen, heb je te maken met verdriet. Neemt niet weg, daar komen we straks ook nog wel op, dat we wel troost kunnen vinden in het geloof. En er wordt er ook gezegd van je moet maar flink zijn. Je moet maar flink zijn. Ja, dat is hetzelfde. En dan kom je weer op dat voorbeeld van die amputatie. Dat is hetzelfde als dat je tegen iemand zegt, wiens benen net geamputeerd zijn, van je moet maar een stukje gaan lopen. Dat is lastig. Het feit is dat als je met rouw, met verlies te maken krijgt, dan wordt al je energie weggenomen, dan wordt al je kracht weggenomen en dan kun je heel vaak niks meer doen. Ik kan me herinneren dat ik ooit een collega heb gehad en die er vriend was overleden. En die stortte zich helemaal in de werk, maar na een jaar was ze compleet burn-out, opgebrand. Als je met verdriet te maken krijgt, dan moet je de tijd en de ruimte nemen om te rouwen. En om weer energie terug te krijgen. Want rouwen kost ook energie. En verlies lijden, dat vreet ook energie van je. Wat je ook nog wel eens hoort, dan gaat het vooral als een partner verloren wordt. Ja, het is erger als je jong bent. Het is erger als je jong bent. Eigenlijk zegt men, er is een hiërarchie in leed. Er is onderscheid in leed. Er is juist geen onderscheid in leed. Want probeer maar eens even in te leven in iemand die 40 of 50 jaar getrouwd is. En die verliest zijn partner. Je bent 40 en 50 jaar heb je samengeleefd. Je bent als het ware vergroeid met elkaar. En dan opeens word je uit elkaar gerukt. En meestal als je ouder bent, sta je er al alleen voor, maar dan valt alles weg. Wat ook weer niet wil zeggen dat als een jong iemand zijn partner verliest, dat dan minder erg is. Nee, juist helemaal ook niet. Als je jong bent en je verliest je partner en je staat er met kinderen alleen voor, dat is ook heftig. We moeten niet leed met leed gaan vergelijken, dat kun je niet doen. Want ieder leed moet individueel gedragen worden. En ieder draagt en verwerkt of gaat op zijn manier om met leed. Dus dat is denk ik belangrijk dat we het beseffen. Er is geen hiërarchie in leed. Ook niet als mensen met ziekte te maken krijgen, met echtscheiding of wat dan ook. En sommige mensen kunnen daar soms weer wat beter mee overweg dan de ander. Ja, dat is dan misschien dan weer een voordeel wat je mee hebt gekregen in het karakter wat je hebt. Je kunt je verliezen verwerken. Ik was net even een slip of de tong dat ik zei, iedereen verwerkt het anders. Ik geloof niet dat je verliezen kunt verwerken. Het is niet een compostfabriek waarin je het afval erin gooit, waarin je je bakje leed als het ware in een machine gooit en er dan uiteindelijk een bruikbaar mooi product uitkomt en het verlies dan geheel weg is. Ja, je kunt verlies wel op een bepaalde manier een plaats geven. Maar je blijft er toch altijd wel door geconfronteerd. Als je een been kwijt bent, hè, dat vind ik misschien nog wel het beste voorbeeld. Als je een been kwijt bent, ja, dan word je toch iedere dag er weer mee geconfronteerd dat je een been mist. En dat je niet rennen door het leven kan gaan. Maar dat het meer hinkelend is. Of als je mazzel hebt met een prothese, dat je iets meer vooruit komt. Je kunt je verliezen verwerken. Je kan het niet wegpoetsen. Je kan het niet uitpoetsen. Je kan het niet vergeten. Het blijft altijd ergens bij. Rouwen duurt een bepaalde tijd. Hè? Vroeger had je daar een jaar en 6 weken voor. En dan ging je in het zwart bij ons op het dorp. Dan gingen ook in de rouwtijd, als dus net iemand overleden was, gingen alle gordijnen in Luxeflex dicht. Dus altijd als ergens dan weer, ook al was het zondag, als de gordijnen dicht waren, dacht je van, oh, zou er iemand overleden zijn? Hè? Zo was dat op het dorp. En dat deed je een bepaalde tijd. En ik wil niet zeggen dat het niet goed is om een bepaalde rouwtijd te hebben. Maar de rouw aan zich, ja, zit niet aan tijd vast. De een kan een heel leven rouwen. En bij de ander neemt het na verloop van tijd veel sterker af. Ook dat verschilt weer per persoon en per situatie. Ook daar zit weer geen hiërarchie in. Rouwen duurt niet een bepaalde tijd. Rouwen kan soms een heel leven lang duren, zoals bij Tamar. Het kan soms echt een proces zijn waar je soms weer mee geconfronteerd wordt. Het kan soms zijn dat het verlies dat je hebt geleden even weg is. Dat je er even niet aan denkt. Dan voelen mensen zich daar soms ook weer schuldig over. Dat hoef je ook niet te doen. Het is menselijk. En dan kan het soms in bepaalde situaties ineens weer opkomen. Dan kan het je als het ware aanvliegen. Tot slot van het rijtje wat ik heb. En ach, het lijstje zou misschien nog zelfs nog wel aangevuld kunnen worden. Ik pretendeer niet volledig te zijn. Het is Gods wil. Dat hoor je dan ook zeggen. Het is Gods wil dat mensen doodgaan. Het is Gods wil dat kleine kinderen sterven. Het is Gods wil dat Auschwitz is gebeurd. Het is allemaal Gods wil. God heeft dat zo gewild. En ja, nou ja, daar heb je je maar in te schikken. En God heeft er met alles een bedoeling dat het gebeurt. Het is westers denken, als je zo denkt. Westers denken, het is ook vaak van mensen die, ja, laat ik eerlijk zeggen, misschien niet zo heel veel hebben meegemaakt of niet zo heel bewust over dat soort dingen hebben. Maar nagedacht, ik heb bij het onderwerp hier wel eens stilgestaan, hè, tijd en toeval treft ons allen. De een heeft geluk in zijn leven en de ander heeft wat minder geluk in zijn leven. Bent in veel opzichten zijn we onderhevig ook aan natuurprocessen zoals die zich afspelen. En daarbij is het wel zo, en dat is een ander punt, dat God de dingen ten goede wil mee laten werken. Dingen gebeuren, dingen vinden plaats, er vindt rouw, verlies en verdriet plaats. En God wil dat gebruiken om ons er iets van te leren. Je mag er soms iets van leren, maar soms is dat ook helemaal niet het geval. Dan blijf je je hele lange leven lang nadenken, waarom gebeurt dit? Ik neem jullie mee naar een volgend voorbeeld over verdriet en rouw. En daarvoor gaan we naar Job. Job 3. Oh, nou doe ik iets wat niet handig is. Ja, gaat goed. Job 3. En overigens ook zo'n opmerking van ja, het is Gods wil. Daarmee kun je mensen ontzettend kwetsen. Het is ook niet echt een heel goed evangelisatiemiddel onder ongelovigen. Job 3, Job 3, vers 3 tot 5. Ja, laten we vanaf vers 1 trouwens lezen. Het is veelzeggend. Job 3, vers 1 tot 5. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Eigenlijk zegt hij, joh, had ik maar nooit bestaan. Job nam het woord en zei, laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. En de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen. En laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat wolken hem overdenken. Laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. En dan lezen we nog vers 20 tot 26 van hetzelfde hoofdstuk. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht en het leven aan bitter bedroefde van ziel? Zij verlangen naar de dood, maar hij is er niet. Zij speuren ernaar, meer dan naar verborgen schatten. Zijn zij blij tot jubelens toe? Zij zijn vrolijk als ze het graf vinden. Waarom geeft hij het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is en voor wie God de weg verspert? Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten en mijn jammerklachten worden uitgegoten als water. Want wat mij angst aanjoeg is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was is mij overkomen. Ik ben niet gerust en ik ben niet stil. Ik heb geen rust. Er is onrust gekomen. En het laatste is typerend voor het lijden van verliezen. Ik ben niet gerust en ik ben niet stil. Ik heb geen rust. Er is onrust gekomen. Lijden, verliezen, dat gooit je hele leven overhoop. En wat me ook zo te binnen schoot is wat Job hier zegt. Daar zou je als gelovige heel gauw over kunnen zeggen. Ja, dat mag je niet zeggen als gelovige, die dingen die Job zegt. Dat is niet goed wat je nu zegt. Je ziet ook dat Job op een gegeven moment terecht gaat wezen, gewezen wordt door zijn vrienden. En uiteindelijk mag er maar één hem terecht wijzen en dat is God. Ik denk dat we op moeten passen om rouwende mensen terecht te wijzen voor hoe hun gevoelens uiten. Hun gevoelens zijn waar. Ja, misschien niet hoe ze tegen de feiten aankijken, maar de gevoelens die ze eruit hebben, dat is naar waar, want zij beleven dat zo. Zij voelen dat nou eenmaal zo. En daar moet je voorzichtig mee zijn om daar veroordelend in te zijn en om te gaan zeggen, ja, je mag zo niet denken, je mag dat zo niet voelen. Nee, zij voelen dat daadwerkelijk zo. En dat is denk ik wel een gegeven om mee te nemen, om daarin niet oordelend te zijn. Wat is waar en wat is niet waar over de gevolgen van verlies? Nou, we gaan stilstaan bij wat wel waar is. Wat is waar? Ik denk dat we het allemaal wel kennen dat als je op een begrafenis bent en je loopt naar de begraafplaats toe, zoals bij ons in het dorp ging dat altijd lopend, dan zie je wel dat alles doorgaat. Hè? Soms wordt er nog wel stilgestaan, maar zeker in de stad, en dan raast het verkeer door. En in een periode van rouw dan staan, lijkt alles stil te staan. Maar tegelijkertijd besef je ook dat alles doorgaat, maar dat wil je eigenlijk niet. Eigenlijk wil je maar dat alles stil blijft staan. En toch gaat alles door en toch ga je uiteindelijk zelf wel weer door, zelf ook door in de redrace van het leven. Wat ook zo kan zijn, is dat niets meer lijkt te doen. Dat zagen we net bij Job. Job ging zelfs zo ver dat hij zei van ja, was het maar zo dat ik niet geboren was. Hij zat echt in een diepe depressie. Niets lijkt er meer toe te doen. Je kunt van dingen niet meer genieten. Hè? Als je dan een voetbalwedstrijd zit te kijken, wat je eerst nog geweldig vond. Ja, ach, laat me voorbij gaan. Hè, dat Feyenoord dan verliest, van ach ja, nou ja, lekker belangrijk. Hè? Niets lijkt er meer toe te doen. Een ander punt is, je staat er vaak alleen voor. Rouwen is, en dat is eigenlijk ook het volgende punt, een individueel proces. Je staat er vaak alleen voor en een ander begrijpt jouw diepste verdriet. Jouw diepste gevoelens van rouw begrijpt een ander heel vaak niet. Dat is voor een ander vaak moeilijk te peilen. En daar gaat het ook heel vaak in fout in relaties. Als mensen een kind verliezen, de man en vrouw zijn verschillend qua seksen, maar ook qua karakter. En ze rouwen op een hele verschillende manier. En wat er dan vaak gebeurd is dat ze van elkaar gaan verwachten dat ze op dezelfde manier rouwen. En daar zie je het dan vaak misgaan. of dat ze door het individuele proces van rouw door gebrek aan communicatie uit elkaar groeien. Dat gebeurt heel vaak in gezinnen waar kinderen overlijden, dat het huwelijk uiteindelijk naar de Filistijnen gaat. Verliezen lijden bepalen wie je bent. En als je kijkt naar zo'n Tamar, het voorbeeld dat we net hadden gezien, slachtoffer van seksueel misbruik, dat bepaalt uiteindelijk wie zij was, wie zij moest worden. Maar ook de wonden die je hebt, dat bepaalt ook wie je bent. De krassen op de ziel, dat vormt je. Maar ook als je te maken krijgt met ziekte. Sommige mensen die worden er enorm door beïnvloed. En je hebt soms ook bepaalde chronische ziektes, waardoor je denken ook aangetast wordt. Dat is van invloed op je, ja, op het functioneren van je hersenen. Daardoor veranderen mensen. Ja, als mensen MS hebben of Parkinson, dan verandert dat ook wie je bent. En zelfs ook na hartoperaties, dat mensen ook daardoor veranderen. Het is bijzonder om te zien, daarin zie je ook dat ieder mens, daarin zie je ook dat ieder mens uiteindelijk qua ziel, lichaam en geest een eenheid vormt. Mooi voorbeeld daarvan, ja, mooi tussen aanhalingstekens, was laatst een documentaire en dat ging over twee meisjes, twee zussen, die hadden de ziekte van Usher. En als je de ziekte van Usher hebt, dan word je langzaam blind en doof tegelijk. En de een die had nog zoiets van, nou ja, ondanks dat wil ik nog wel door blijven leven. En die ander had zoiets van, over 10 jaar is het voor mij klaar en dan stap ik uit het leven. Dan zie je dat twee familieleden er al zo anders met ziekte omgaan. En het documentaire was de moeite waard, want je zag aan de ene kant nog de jeugdige vrolijkheid soms, maar soms ook het intense verdriet van twee jonge meiden die steeds meer gehandicapt gingen worden. Heel heftig vond ik dat om dat te zien. En dan ben je toch eigenlijk ook wel weer blij dat je twee gezonde dochters hebt en zelf ook gezond bent. Maar ja, als je ouder bent, dan denk je vaak toch in eerste instantie aan je kinderen. Ja, ziek zijn bepaalt wie je bent, bepaalt ook hoe je gaat denken. Het moet een plek krijgen, hebben we net ook over gehad. Het moet een plek krijgen, en dat is niet alleen figuurlijk, het verlies, maar soms ook als het gaat met overlijden, letterlijk. Ik merk nog wel eens dat er wordt afgegeven op het feit van, ja, als ik dood ga, dan mogen ze me bij wijze van spreken op de mestvaalt gooien, want ik ben toch in de hemel. En van ja, goed, en er wordt ook gezegd van, nou, we gaan maar niet meer naar het graf, want daar ligt toch niks. Nee, dat klopt, daar ligt niks meer. Maar daarmee doe je tegelijkertijd wel anderen tekort, voor wie dat wel een plek is om weer tot bezinning te komen, om na te denken, om even stil te staan bij het leven van de geliefden die ze verloren zijn. En sommige mensen hebben thuis een hoekje ingericht met een foto en met kaarsen. Laat dat. Ga daar niet veroordelend mee om. En als je het hebt, het is goed dat je het hebt. Het is goed dat je je rouw ook soms letterlijk een plek geeft. Of dat je op bepaalde momenten in je leven stilstaat bij wat je overkomen is. En dat je denkt van ja, hey, toen en toen is het geweest dat ik ziek werd. Dat je daarbij bepaald wordt. En dat je dan soms kan vieren dat je genezen bent, maar soms ook weer even bij stilstaat van ja, het is nu al zo lang dat ik met deze last moet rondlopen. Ik denk dat we zijn ook mensen die die monumenten, die gedenkmomenten ook nodig hebben. Ik denk dat we daarvoor moeten oppassen dat we daar niet te geringschattend over doen. Dat we zeggen, ja, alle dagen zijn gelijk, hè, zoals in Galaten staat. Ja, dat wil niet zeggen dat je niet je gedenkmomenten mag hebben. Het moet een plek krijgen. Wat ook waar is, en daar hebben we eigenlijk nog niet bij stilgestaan, van ja, Gods woord en geest bieden troost. Gods woord en geest bieden troost. In de Bijbel vinden we heel veel erkenning ten aanzien van het lijden, van verliezen, van rouw. En tegelijkertijd mag je ook weten dat God door zijn kracht, door zijn geest in ons werkt. Hij wordt niet voor niets voor de Heilige Geest de trooster genoemd. We mogen getroost worden door de Heilige Geest. Het neemt niet gelijk alle verdriet weg. Maar het mag wel een balsem op de wonden zijn. Het mag daardoor wel de zaken verlichten. Een ander ding is, en dat vertelde een zuster mij naar aanleiding van deze spreek, die zei van ja, weet je, tuurlijk heb ik mijn verdriet, maar ik heb ook zoveel dankbare herinneringen. Dankbare herinneringen aan de man die ik verloren ben. Dankbaar dat we zo lang bij elkaar geweest zijn. Dankbaar dat we het zo goed hebben gehad. En ik mag terugkijken op herinneringen. Of wat je dan ziet bij mensen met waar ziekte in de familie is, dat ze herinneringen gaan maken. Dat ze mooie dingen samen doen, zodat de nabestaanden nog dingen hebben om op terug te kijken, maar ook tegelijkertijd dat je de tijd die je nog samen rest op een mooie manier kan doorbrengen. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk de situatie soms ook is. Ondanks verlies, ondanks wat je meemaakt, ondanks trauma's die je hebt, is het volgende punt, kan je soms ook gewoon weer genieten. En daarvoor hoor je dan tegelijkertijd ook vaak over dat mensen zich dan ook weer schuldig over voelen. Zeker als het gaat om het verlies van een geliefde. Zo van, oh, ik ben nu blij terwijl mijn geliefde overleden is. Hè? Ja, en dat weten we allemaal dat je zo'n schuldgevoel niet hoeft te hebben, maar je hebt het wel. En dan kun je maar beter erkennen dat je het hebt, dan dat je dan gaat zeggen, ja, ik mag dat niet hebben. Hè? Dat is hetzelfde van ergens niet aan denken, dan denk je er wel aan. En uiteindelijk is het zo dat verlies betekenis kan krijgen. Dat hebben we net ook, gaf ik dat ook aan, hè? Want God doet alle dingen ten goede medewerken. En ik bedenk me nu eigenlijk ook nog wel één, is wat ook waar is, dat er soms ook gewoon wel mensen om je heen zijn die je steunen. Die er echt voor je zijn, die de arm om je schouder zijn, die voor je klaarstaan. Hè? Je staat er vaak alleen voor, maar gelukkig zijn er vaker ook wel weer mensen om je heen die er voor je zijn. Goed, dan wil ik nog weer naar een ander voorbeeld. Een voorbeeld van troost gaan in de Bijbel. En daarvoor gaan we naar 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 13 plus 18. En bij de Thessalonicenzen was het zo, die dachten dat degenen die hen ontvallen waren door de dood, ja, dat die er gewoon niet meer waren. En Paulus helpt ze uit de droom en hij zegt van ja, de zaken staan er toch wat anders voor. En dan lezen we in 1 Thessalonicenzen 4, eerst vers 13 en dan vers 18, dat Paulus daar zegt, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent aan aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Eigenlijk zegt Paulus hiervan, en dan gaat hij vervolgens uitleggen wat de toekomst voor hen, voor de Thessalonicens is. Eigenlijk zegt hij van, ja, jullie hebben een andere verwachting dan degene die niet geloven, want jullie mogen weten dat jullie, degene die jullie ontvallen zijn, uiteindelijk weer terug mogen zien. En dan staat er niet, jullie hoeven niet bedroefd te zijn. Het mooie is wat er staat, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen. En daarmee wordt bedoeld dat je hoeft niet bedroefd te zijn op die manier zoals degene zijn die niet die hoop op de opstanding hebben. Jullie verdriet is een ander verdriet. Jullie verdriet is dat degene die je nu ontvallen zijn, is dat je elkaar tijdelijk mist, maar dat je elkaar weer mag zien. Dat het afscheid niet voor vergoed is. Dus er is wel verdriet, maar het verdriet van een gelovige kent een andere dimensie doordat hij getroost wordt door de opstanding. En het verdriet van verliezen die we hebben geleden, schade die we hebben geleden, hè, op wat voor manier dan ook, fysiek, emotioneel, geestelijk, wat dan ook, dat verdriet heeft toch een perspectief in de zin van, ja, eens komen we in een situatie, in de opstanding, dat we weer helemaal heel zullen zijn. Dat onze wonden genezen zullen worden en dat onze tranen gedroogd zullen worden. Wij hoeven niet bedroefd te zijn op de manier waarop dat bij ongelovigen het geval is, omdat wij uiteindelijk een toekomst hebben waarin we de volmaaktheid in mogen gaan. En dan staat er in vers 18, zo dan troost elkaar met deze woorden. Nou, dat mogen we ook doen. We mogen elkaar troosten, onbevangen naar de ander luisteren, niet oordelend over de manier waarop iemand met zijn verliezen omgaat, maar er gewoon naar die ander luisteren, zonder daar gelijk een waardeoordeel aan te geven. En ik merk dat zelf ook in de hulpverlening. Je bent soms gauw als hulpverlener geneigd om hulp te gaan bieden door allerlei tips en adviezen te geven. Maar het helpt soms eigenlijk al gewoon om te gaan zitten en te gaan luisteren. En mensen ook gewoon te moedigen. En maar weinig woorden. En dan merk je dat mensen daar al heel vaak heel erg van opknappen. En om er voor een ander te zijn hoef je niet eens zo heel veel te doen. Het feit alleen al dat je er bent en dat je er zit, dat is vaak al voldoende. We gaan naar een slotsom. We gaan naar de conclusie van vandaag. Allereerste punt is, we mogen wonden hebben en verdrietig zijn. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als we dat al van hier meenemen, is al heel veel gewonnen. Omdat bij gelovigen heel vaak zo is van, ja, als je Christus kent en je hebt ellende gehad, dan mag dat genezen. Nee, bepaalde wonden blijven en zullen pas verdwijnen als we in de hemelse heerlijkheid komen. We mogen die wonden hebben, we mogen er verdrietig over zijn. Dat verdriet mag een plaats hebben. En daarbij mogen we ook de ruimte en de tijd nemen voor ons verdriet. En mogen we desnoods, een heel leven treuren. Het hoeft niet, hè? Je mag ook wel weer van dingen genieten. Maar het kan soms ook gewoon zijn dat we een heel leven lang treuren om bepaalde dingen, bepaalde verliezen die we hebben meegemaakt. En om bepaalde situaties, ja, die wijzigen nou helemaal gewoon niet. En het belangrijkste in dit alles is, hè, wij mogen met ons verdriet naar God gaan en daar enige troost vinden. En ik heb mijn nadruk enige neergezet, enige troost, omdat ondanks dat we een volmaakte God hebben, we toch nog niet volledig bij God zijn. God is in de hemel, wij zijn hier op aarde, zijn geest mag in ons werken, maar dat wil niet zeggen dat we een volkomen troost vinden. Volkomen troost kunnen we hier niet vinden, omdat we in een leven, in een wereld leven die gebroken is. Waar ziekte is, waar dood en waar lijden is, en waarin we ja, telkens ook weer opnieuw geconfronteerd worden door die ziekte en door dat lijden. We willen afsluiten met een laatste schriftgedeelte en dat is Klaagliederen 3. Klaagliederen 3, vers 55 tot 57. Klaagliederen, hè, bij uitstek een gedeelte, een Bijbelboek waarvan je denkt van ja, dat is alleen maar ellende. En toch is er in deze verse van Klaagliederen 3 vanaf vers 55 hoop en troost te vinden. Klaagliederen 3. Klaagliederen 3, vers 55. En dan lezen we dan. Ik heb uw naam aangeroepen, heren, vanuit het diepste van de put. U hebt mijn stem gehoord. Verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. U bent nabij geweest op de dag dat ik u aanriep. U hebt gezegd, wees niet bevreesd. En ook vandaag zegt God dat tegen ons, ondanks dat we angst hebben, maar hij zegt, wees niet bevreesd. En dat is soms heel erg moeilijk. Maar daar mag je aan toevoegen, want de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. En dan raak je uiteindelijk als mens alles kwijt. Uiteindelijk moeten we, ieder mens moet uiteindelijk alles afleggen. Maar dan win je ook alles. Dan win je namelijk het leven in heerlijkheid in Jezus Christus. En daar zijn we naar op weg, ondanks alle moeite, ondanks alle pijn. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanochtend zo bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om u de lof te zingen, ook om in gebed tot u te komen en om zo straks ook nog dit samen zijn te vervolgen met koffie drinken. Dank u wel dat we uit de Bijbel hebben mogen leren dat we verdriet mogen hebben. Dat het lijden van verliezen bij dit leven hoort, hoe moeilijk dat soms ook is. En dat je ook mag lijden onder die verliezen, zelfs als je gelovige bent. Misschien zelfs wel juist als je gelovige bent, omdat we weten dat uiteindelijk dit leven niet bedoeld was zoals het nu is. Namelijk dat we te maken hebben met de ellende van de zondeval. Maar dat we tot iets beters aanvankelijk bestemd waren en gelukkig ook wel weer zijn. Heer, en dat laatste, het feit dat we tot iets beters bestemd zijn, dat mag ons troost geven en hoop geven op moeilijke momenten. Dat mag balsem voor onze ziel zijn. Dat mag ons ook helpen om door moeilijke periodes heen te gaan. En zelfs soms ook door een heel moeilijk leven heen te gaan. Want soms neemt de rouw en soms neemt het verdriet in ons leven niet af. neemt het soms zelfs toe. En ja, blijven er een heel leven mee geconfronteerd. Heer, en dat mag, we mogen daar de ruimte voor nemen. Maar tegelijkertijd mogen we er ook mee tot u komen. Want u bent de God die ons begrijpt, die ons wil troosten. En die ons ook die ons begrijpt doordat uw zoon hetzelfde heeft meegemaakt als wat wij hebben meegemaakt toen hij naar deze aarde kwam. En in dat opzicht, ja, willen we u danken dat we bij u mogen komen. Willen we ook danken voor het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus. Omdat we daarin troost vinden en tegelijkertijd ook toekomst. En zo mogen we van hier gaan en kent u in ieder van ons. U weet waar we allemaal persoonlijk mee worstelen, mee strijden. U weet van ons verdriet. U weet van de verliezen die we hebben geleden. U weet wat we kwijt zijn geraakt onderweg in dit leven. U weet waar we ook ons zorgen over maken. U weet waarover we in de put zitten, waarover we verdriet hebben. Heer, dan mogen we tot u komen. Niet alleen nu, maar ook als we van hier gaan, dan mogen we ook weten dat u met ons meegaat. En dat uw vrede in ons hart mag regeren. Daarmee is nog niet gelijk alle verdriet en pijn en moeite weggenomen. Maar het helpt ons wel het aardse bestaan in het juiste perspectief te plaatsen. Ook mogen we met onze dankbaarheid tot u komen, Heer, want er is zoveel reden vaak ook om dankbaar te zijn. Als we gezond zijn, als we een goed leven hebben, als we geen verliezen hebben geleden. Het feit dat we genoeg te eten en te drinken hebben. Ook het feit gewoon dat het vandaag een mooie dag is waarop de zon schijnt, waarvan we mogen genieten. En dat het feit dat als we naar de zon kijken, dat we mogen weten dat eens de zon van de gerechtigheid over deze schepping op zal gaan bij de komst van uw Zoon Jezus Christus. En zo mogen we vooruitgaan in dit leven. En mogen we weten dat wat er ook gebeurt, dat we toekomst hebben. Dank u wel voor wat u ons heeft gegeven zo in uw Zoon Jezus Christus. Amen. Goed, dat was hem. En nu ben ik helemaal vergeten om een liedje uit te zoeken. Dus ik weet niet of er nog iemand een verzoeknummer heeft. Ja, helemaal goed. Dank je wel. Je hebt me weer uit de brand geholpen. 10.000 redenen van dankbaarheid. Nou sluiten we toch nog een soort positief af. En daarna is het tijd voor koffie.